Eeuwige, wees ons genadig. Wees onze sterkte, iedere dag.
Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen:
bid dat jullie niet in beproeving komen.
En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:
Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.
Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen:
waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.
Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de 12. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem:
Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus?
Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze:
Heer, zullen we er met het zwaard op losgaan?
En een van hen sloeg in op de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei:
houd daarmee op, zo is het genoeg.
Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij:
als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels. Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken. maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.
Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei:
die man hoorde er ook bij.
Maar hij ontkende het.
Ik ken hem niet eens.
Even later merkte een ander hem op en zei:
jij bent ook een van hen.
Maar Petrus zei:
wel nee man, helemaal niet.
En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid:
jazeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea.
Maar Petrus zei:
ik weet niet waar je het over hebt.
En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer:
nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul jij mij driemaal verloochenen.
Hij ging naar buiten en huilde bitter. De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en geeselden hem. Ze blinddoekten hem en zeiden:
profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?
Thank you.
En ze zeiden nog tal van lasterlijke dingen tegen hem. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hoge priesters, zowel als schriftgeleerden, en ze leidden hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden:
als u de Messias bent, zeg het ons dan.
Maar Jezus antwoordde:
als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.
Toen zeiden allen:
u bent dus de Zoon van God.
Hij antwoordde:
u zegt dat ik het ben.
Ze zeiden:
waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord.
Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in: we hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen, en dat hij van zichzelf zegt de Messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem:
bent u de koning van de Joden?
Jezus antwoordde:
u zegt het.
Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte:
ik vind niets waaraan deze man schuldig is.
Maar ze bleven hardnekkig beweren: in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en de schriftgeleerden die erbij stonden brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders van het volk bij zich en zei tegen hen:
u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig hebt gevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen:
weg met hem, laat Barabbas vrij.
Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit.
Kruisig hem, kruisig hem.
Voor de derde maal zei hij tegen hen:
wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen.
Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.
Zolang hij ver weg, ongevaarlijk, ergens rondliep in Galilea en zich ophield met onnozele vissers, straatvolk en mensen niet in tel, zolang mocht hij doen wat hij kon en zeggen wat hij wou. Maar toen hij opdook in de stad, zich meldde bij tempel en paleis, bij macht en gezag, onverschrokken op de stoep stond en alle gewinkel met God en gebod in Vaders naam aan de kaak stelde, toen was de maat vol, zijn lot beslist. God en goed bewieroken met een jubilee toezingen, in woord en gebaar vroom vieren, mag hij niet anders verwachten. Maar wie hem en overschreeuwd in vluchtelingen en vreemden, in de hoek waar de klappen vallen, die knaagt aan het geweten en wordt een stoorzender, lastige gorzel, voor ketter en godslasteraar uitgemaakt. Zo een riskeert een schijnproces, waarvan de afloop bij voorbaat bekend.
Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei:
dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: gelukkig wie onvruchtbaar is. Gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: val op ons neer. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei:
Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.
De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden:
Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkoren.
Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden:
Als je komt van de Joden bent, red jezelf dan.
Boven hem was een opschrift aangebracht: Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdaders zei spottend tegen hem:
Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij.
Maar de ander wees hem terecht met de woorden:
Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.
En hij zei:
Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.
Jezus antwoordde:
Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem:
Vader, in uw handen leg ik mijn geest.
Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden:
werkelijk, deze mens was een rechtvaardige.
De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Er was ook een man die Jozef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimathea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.
Onder het kruis van Jezus zien wij ons eigen hart aan en bidden wij dat wij hem niet voorbij gaan met al wat onszelf in beslag neemt. Dat wij hem niet alleen laten in het bloed en de tranen van zoveel. Dat wij hem niet verloochenen door alleen te leven voor onszelf. Dat wij hem niet verraden met heel onze hang naar hebben en houden. Dat wij hem niet kruisigen met al ons gebrek aan ontferming over wie vandaag nog worden voorbijgegaan, verlaten, verloochend en verraden, gemarteld en vermoord. Omdat hij de nacht van de wereld op zich heeft genomen, is het in zijn naam dat wij bidden tot u, o God. In uw handen, o Heer mijn God, beveel ik mijn geest.
In uw handen, o Heer mijn God, beveel ik mijn geest.
U, o Heer, die ons verlost hebt, God in waarheid.
Beveel ik mijn geest.
Bewaar ons als uw oogappel, Heer.
Bewaar ons in de schaduw van uw vleugels.
Amen.